Thank you. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie van harte welkom. We groeten ook de gasten in ons midden en hen die op een of andere wijze deze dienst meebeleven. De dienst wordt geleid door professor Immink uit Driebergen. Broeder Westland is ouderling van dienst. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte voor pastoraat en eredienst. Bij de uitgang staan de zendingspijpjes. Alle collecten van harte aanbevolen. De bloemen. De bloemen gaan vandaag met een felicitatie naar onze wijkpredikant, dominee De Wit, die vandaag jarig is. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst. Als voorbereiding op de dienst zingen we nu gezang 289, de verzen 1 en 2. Gezang 289, de verzen 1 en 2.
Wenden we ons eerst in stilte tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade, zegen en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 145, vers 1 en 3. Psalm 145, 1 en 3. Van onze God uitbundig bezongen hebben, willen wij ook luisteren naar zijn geboden. En daarna zingen we uit gezang 423. We zingen daarvan alle versen, 1, 2, 3 en 4 van gezang 423. Hoort dan nu het gebod van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Amen.
Thank you.
bidden wij nu om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Almachtige en getrouwe God, op deze stralende zondagmorgen is het een vreugde om hier samen bijeen te zijn. Om te genieten van de prachtige natuur op weg hier naartoe. Om samen te zingen woorden die ons in de mond gelegd worden tot uw lof en eer. Maar ook woorden die tot uitdrukking brengen wat wij vrezen en ons verontrust. Het geweld van de boze. Het werelds boos geweld wat om ons heen is. En soms naar wij vermoeden zo dichtbij kan zijn. Heren, wij komen samen voor uw aangezicht. En we danken u dat we in vrede bijeen mogen zijn. En tegelijkertijd weten we van zoveel geweld en onrecht in de wereld. Miljoenen mensen op de vlucht. Oorlog die om zich heen grijpt. Heere God, soms kunnen we het allemaal niet bevatten. En wij komen vanmorgen voor uw aangezicht. En we hopen en verlangen naar uw koninkrijk, naar vrede en gerechtigheid, naar overwinning op de dood en eeuwig leven. En we beseffen tegelijkertijd dat ons leven bedreigd wordt. We zijn verontrust als we ziek zijn, een operatie moeten ondergaan. We zijn verontrust en maken ons zorgen als het leven zijn einde neemt. Heer, al die dingen vervullen ons hart. Maar we danken u dat we bijeen mogen zijn in de naam van de Heer Jezus. En dat we mogen weten van uw genade, van uw liefde en ontferming, van troost en bemoediging. Zo zijn we vanmorgen bijeen. In dat vertrouwen en in dat geloof, oud en jong, ook de kinderen die meegekomen zijn naar de kerk op deze stralende dag. Geef, Heere, dat zij ook in de kindernevendienst iets mogen horen, opmerken van uw genade en goedheid. En dat ook een kinderhart in vertrouwen mag leven, omdat u onze hemelse Vader wilt zijn. Heere God, wij bidden u om uw geest, dat we ons open mogen stellen voor uw woord, voor uw liefde en ontferming. Wij bidden u dat ook voor allen die aan huis gebonden zijn en met ons meeluisteren, op welke manier dan ook, dat we ook iets van een onderlinge gemeenschap mogen zijn en ook mogen beleven. Heere, want u wilt ons verenigen in uw naam. Geef ons samen een goede dienst. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit het boek Jesaja. Jesaja 63, vanaf vers 15... En dan lezen we ook heel hoofdstuk 64. En dat is een klaaglied, een klaagpsalm in het boek Jesaja, wat we nu lezen. Een soort gedicht, een lied. We gaan straks ook psalm 80 zingen, dat is ook een klaaglied. En we weten niet precies hoe we het moeten situeren. Waarschijnlijk als Jeruzalem net is verwoest en het volk is weggevoerd in ballingschap, De tempel is verwoest, de stad ligt in puin. Dan wordt God aangeroepen met deze klaagzang. Maar het kan ook zijn dat we het moeten plaatsen toen het volk Israël terugkwam uit de ballingschap en weer opnieuw moest beginnen, dat het toen allemaal niet lukte en de stad niet opgebouwd werd en de muren nog in puin lagen. Dat ze toen samen dit lied gezongen hebben op de puinhopen van Jeruzalem. Maar in ieder geval, het slaat, en dat zult u ook merken als we het horen, op een stad die in puin ligt. En God in de hemel wordt aangeroepen en we vallen nu met vers 15 middenin in de klaagzang. Laten we luisteren naar het woord van de Heere onze God. Zie neer vanuit de hemel. Kijk vanuit uw heilige luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan. Uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen. Maar u, Heer, bent onze vader. Van ouds her heet u onze beschermer. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug, omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. Sinds kort hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt. Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. De bergen zouden voor u beven, zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken. Zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven, omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. Als u toch zou afdalen, de bergen zouden voor u beven. Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een God buiten u die opkomt voor wie op hem wacht. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw wegen gaat met u voor ogen. Maar nu bent u in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben. Hadden we maar de oude weg gevolgd, dan zouden we worden gered. Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen. U hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. Toch, Heer, bent u onze vader. Wij zijn de klei, door u gevormd. Wij zijn het werk van uw handen. Laat uw grote toorn toch varen, Heer. Houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan. Wij zijn toch uw volk. Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn, Jeruzalem is een woestenij. Onze heilige, luisterrijke tempel waar onze voorouders u hebben vereerd, is ten prooi gevallen aan het vuur. En alles wat ons dierbaar was, is verwoest. Laat dit alles u onbewogen, Heer. Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden. Tot zover de lezing uit Jesaja. Ik wil vanmorgen graag bij dit gedeelte stilstaan vanuit vers 17. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. We gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 80 ook een klaaglied gezongen door het volk Israël met een beroep op God als herder om terug te keren naar het volk en om te zien naar het volk. Psalm 80, vers 4, 5 en 6. En de kinderen gaan straks naar de kindernevendienst. Een fijne kindernevendienst voor jullie allemaal. Psalm 80, 4, 5 en 6. Straks na de prediking zingen we gezang 78, vers 1 en 2. 78, vers 1 en 2. en 2. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, waarom? Soms vragen we ons af waarom ons iets overkomt. En meestal is dat zo bij tegenslag, bij voorvallen die we helemaal niet kunnen rijmen. Het kan betrekking hebben op ons eigen leven, op gebeurtenissen in ons werk, in ons gezin, onze gezondheid, noem maar op. Maar het waarom kan soms ook slaan op gebeurtenissen op het wereldtoneel. En ik denk dat velen van ons de afgelopen maanden vaak gedacht hebben, waarom toch al die verschrikkingen van oorlog en geweld? Hoe is het toch mogelijk dat er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren in Syrië en Irak? Hoe is het toch mogelijk dat de strijders van de Islamitische Staat duizenden mensen zomaar afmaken? Hoe is het mogelijk dat christenen en anderen op de vlucht moeten massaal om het vege lijf te redden? En het lijkt er wel op dat er overal in de wereld brandhaarden ontstaan. Ineens weer iets van een koude oorlog tussen Oost en West. Hoe is het mogelijk? Waarom toch? En we voelen ons langzamerhand wat meer onveilig, want de dreiging is niet alleen maar ver weg, maar misschien ook dichtbij. En er kan ook de gedachte opkomen, waarom toch, o God? Waarom laat u dat allemaal gebeuren? Gods naam erbij halen, gemeente, dat kan op heel uiteenlopende wijze. Het kan zijn dat we oprecht met de raadsels van het leven voor Gods aangezicht treden in het gebed. Dat we God aanroepen in de nood van het leven. En misschien is dat nog wel het beste wat we kunnen doen, dat we met onze levensvragen biddend en mijmerend voor God treden. En soms is het dan niet meer dan een schreeuw uit de diepte, een intense roep om hulp, een noodkreet of soms een bang gesteun. En op andere momenten is het een mijmeren, een overdenken. Dat gebeurt u wellicht ook vaak, dan probeer je de dingen van het leven op een rij te krijgen. En dan brengen we de open einden van het leven voor Gods aangezicht, onze overwegingen, de keuzes die we moeten maken of gemaakt hebben, waarop we op terugkijken. Jazeker, het kan ook anders, dan wordt God erbij geroepen in de zin van waarom, o God, en dan wordt God min of meer ter verantwoording geroepen. Waarom, o God, laat u dit allemaal gebeuren? Als u God bent en als u de machtige bent, waarom gaat het er dan niet anders aan toe in deze wereld? En dan wordt het bijna een verwijtend waarom. En dat komen we nogal veel tegen bij mensen die de kerk de rug toe hebben gedraaid. En die het geloof vaarwel hebben gezegd. Maar ook binnen de muren van de kerk en in ons eigen hart kan die vraag wel opkomen. Misschien moeten we er dan wel bij bedenken, gemeente, als dat zo gemakkelijk gebeurt, veel ernstige dingen in het leven worden wel gedaan door mensen, nietwaar? En oorlogen worden gevoerd door mensen. En slachtpartijen worden ook vaak uitgericht door mensen en die halen er dan God wel bij. En het wordt soms nog erger als het uit naam van God gebeurt. Maar met een verwijtend waarom in de richting van God moeten we wel uitkijken dat we dan de mensen zelf en het kwaad in deze wereld wat zo diep verankerd is niet over het hoofd zien. Daarom die uitroep waarom, die hoeven we op zich niet te mijden, want die komen we vanmorgen ook tegen in ons schriftgedeelte. Maar het wordt vaak wat anders als je dat waarom al biddend tot God uitspreekt, zoals in het gebed van morgen. Dan treed je daarmee voor Gods aangezicht. En dat is heel goed om de dingen die ons diep raken, die ons verontrusten, waar we mee in de weer zijn, om dat al biddend bij God te brengen. En er zijn een heleboel dingen in het leven waar we niet echt uitkomen. Op de grens van leven en dood, ziekte en gezondheid, voorspoed en tegenslag komen we er niet echt uit. Is het wel? En dan klinkt het waarom vaak het luidst. U merkt wel, door deze overwegingen probeer ik u vanmorgen te betrekken bij de Bijbeltekst die we gelezen hebben. Waarom, o Heer? Zoals ik al zei, het is een lied, een klaaglied, een klaagpsalm. Uitgesproken door een profeet, door een dichter, opgenomen in het boek van de profeet Jesaja als onderdeel van Jesaja. Maar een waarom gedicht, een klaaglied, dat, daar staat soms wel ik in, maar het wordt toch uit naam van het volk gezongen en geuit. En het staat hier niet los van al de rampspoeden die Israël als volk zijn overkomen. En er zijn me toch een oorlogen gevoerd tegen Israël. En de bezettingen van Jeruzalem zijn vaak verschrikkelijk geweest. Het machtige Assyrische Rijk bijvoorbeeld heeft het Noordelijk Rijk, de 10 stammen, platgewalst en weggevoerd in ballingschap. En later, daar gaat het waarschijnlijk hier over, staat het machtige Babylonische leger voor de poorten van Jeruzalem of heeft net Jeruzalem verwoest. En de stad is totaal verwoest en de inwoners weggevoerd naar Babel. De tempel is verwoest, de stadsmuren zijn omvergehaald. En als je tegenwoordig kijkt naar in puin geschoten steden en de verschrikkingen waarmee dat gepaard gaat, gemeente, dan kun je er iets misschien voorstellen bij het leed wat ook vroeger de mensen heeft getroffen, ook als je zo'n gedeelte als dit leest. Grote verschrikkingen. Leed, ellende, honger en dood, dat hoort kennelijk bij het menselijke bestaan. Ik citeer, onze vijanden hebben uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt. En even verderop, uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij. Onze heilige, luisterrijke tempel waar onze voorouders u hebben vereerd, is ten prooi gevallen aan het vuur en alles wat ons dierbaar was, is verwoest. Alles wat ons dierbaar was, is verwoest. Dat zien we ook als mensen vandaag aan de dag op drift zijn. Alles wat hun dierbaar was, hun omgeving, hun milieu, hun steden, verwoest. Veel leed en ontreddering in deze wereld. En dan kun je een waarom heel goed voorstellen. Met deze klaagzanggemeente is er iets bijzonders, want waarom, o God? Ja, de dichter spreekt God aan, Het is de vorm van een gebed, een psalmgebed, en het doet qua opbouw helemaal denken aan psalm 80. Qua opzet en inhoud en beelden, noemt u maar op. Kijk, als je bidt, dan treed je met God in verbinding. Dan spreek je niet over God, maar tot God. En dat maakt vaak wel verschil. Heel veel mensen kunnen over God redeneren en God er soms bij roepen om zelf nog sterker te staan. Maar als je in het gebed tot God gaat, dan spreek je hem aan en dan gaat het over een betrekking, over een relatie. En in het boek Jesaja gaat het ook over die betrekking tussen God en mens. En in het boek Jesaja staat die betrekking tussen God en mens op het spel, want onze betrekking tussen God en mens, ja, dat gaat niet altijd vanzelf. En dat gaat ook niet altijd goed. Is er eigenlijk nog wel sprake, zegt Jesaja, van een verbinding tussen de hemel en de aarde? Zo zijn we ook de schriftlezing begonnen. Hij roept uit, zie neer vanuit uw hemel. Aanschouw vanuit uw luisterrijke en heilige woning. Kennelijk raken de hemel en de aarde elkaar niet meer. Jesaja zegt, vanuit de hemel, vanuit uw woonplaats, merken we geen hartstocht meer. Geen bekommernis. Geen innerlijke drijfveren van ontferming en mededogen. Heren, waar is uw ijver? Waar is, zo heeft de Statenvertaling het nog in de oudere verwoordingen, het gerommel van uw ingewanden? Dat wil zeggen, de impulsen van uw barmhartigheid, want die komen toch uit ons innerlijk. Waar zijn ze? Waar is uw bewogenheid? Ze houden zich kennelijk tegen mij in, zegt de dichter. Kennelijk hebt u zich teruggetrokken in de hemel, afgezonderd van de mensen. En dan de bede, zie toch vanuit uw hemel, aanschouw toch wat er gaande is op de aarde. Het diepe besef bij de dichter, God zelf moet afdalen naar de aarde. Och, dat gij de hemel openscheurde en neerdaalde. Gemeente, een klaaglied, een klaagzang in de Bijbel heeft een opbouw. Die klacht tot God die staat in een wat ruimer verband, wordt in een ruimer verband geplaatst. Inderdaad, er is een kreet uit de diepte omhoog tot God, maar dan wel in het besef dat God geen vreemde, onbekende God is. Er is, om zo te zeggen, een voorgeschiedenis. God heeft zich laten kennen als de God van het verbond. En dat wordt eerst in gedachten geroepen. Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. De trouw en de ontferming van God. De liefde en de genade die we als volk ondervonden hebben. Dus er is wel de klacht nu, maar het wordt even in een verband geplaatst. Als we tot God naderen, dan herinneren we hem aan zijn liefde en genade die hij ooit betoond heeft, aan het verbond. Het verbond met Israël gesloten. Heren, wij zijn toch uw volk en u bent toch onze God. U hebt het toch zelf tegen ons gezegd, gij zijt mijn volk. En in het verleden hebt u zich toch heel diep neergebogen naar de aarde. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Er kwam een engel voor zijn als om zijn tegenwoordigheid te tonen. In de geschiedenis met Abraham bijvoorbeeld, dan krijgt Abraham bezoek van een engel. En die engel die laat als het ware iets zien van Gods tegenwoordigheid. Kijk, de psalmdichter, gemeente, die heeft weet van de schuld van het volk. Hij zegt ook, we zijn een weerspannig volk. En het is nu alsof de hemel gesloten is. En hij zegt ook, wij krenken uw Heilige Geest. Dus de dichter beseft heel goed dat het volk zich tegen God heeft gekeerd. En dat God hen nu straft en tuchtigt. Maar heren, in het verleden dan dacht u toch altijd weer aan Mozes en aan uw volk Israël. Hoe u hen bevrijdde uit Egypte. U hoorde toch ook in Egypte de klacht van uw volk. Dat staat ook in Exodus. Dat God hoorde hoe het er geklaagd werd door het volk. En toen hebt u hen toch bevrijd. U dacht toch steeds weer aan de redding door de Schelfzee, dat toen de legers van Egypte achter uw volk aanjoegen, dat toen het water zich opende en het droogvoets door kon trekken. Zo bent u toch. Dat is toch uw naam. Zo kennen we u toch. Kijk gemeente, we worden betrokken vanmorgen in een klaaglied. En er is sprake van nood, ontreddering, vijandelijke overheersing, een tempel in puin. En zoals gezegd, we weten dan niet precies hoe we het moeten plaatsen. Maar die achtergrond heeft het wel, dat dit lied uitdrukking geeft aan die nood en aan het appel op God. En een psalmlied, een klaaglied, is nooit voor één situatie gedicht. Daarom is het ook zo prachtig dat we die psalmen in de kerk en die liederen zingen, omdat ons dan woorden in de mond gelegd worden als we zelf soms de woorden niet kunnen vinden. Maar wat is nou het eigene van dit lied? Want kijk, een klaaglied is wat anders dan een boetepsalm. In een boetepsalm gaat het alleen maar, zou je kunnen zeggen, over onze schuld en hoe dat moet met onze schuld. En in een klaaglied wordt die schuld ook wel meegenomen, maar dat is niet het enige thema. God wordt aangeroepen hier om zich niet terug te trekken in de hemel. Waarom klinkt ook in dit lied? Maar waar gaat het dan naartoe met dit waarom? Daar willen we even bij stilstaan. Waarom, Heere, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom, vreemd vindt u niet, liet u ons afdwalen van uw wegen? Dus God is ver weg, er is een enorme kloof en we horen de dichter zeggen, waar is nou uw ijver, waar uw hartstocht, waar uw barmhartigheid? Kom toch naar beneden, o God. En dan die klacht, dat waarom, die vertwijfeling, waarom, Heere, liet u ons afdwalen van uw wegen? En waarom, staat er letterlijk, verstokte u ons hart? Afgedwaald van uw wegen, niet gebleven bij de beloften van het verbond en afgeweken van de geboden, van de weg van de geboden. Kennelijk, gemeente, kennelijk is dat de harde realiteit van ons mensen. Ook van het volk van God. O God, hoe heeft het zover kunnen komen? Dat ons hart is verhard, dat we niet gebleven zijn bij uw beloften, dat blijkt uit de geschiedenis van uw volk Israël en dat blijkt ook in ons eigen leven, niet bij machten om met God te leven. De dichter zegt, onze gerechtigheid, dus alles wat we doen en laten, is als het kleed van een menstruerende vrouw. Dat wil zeggen met bloed bevlekt. Daar klinkt iets van de machteloosheid in door. Kennelijk kunnen wij mensen niet in liefde en trouw volharden en u dienen, Heere God. En vanuit die machteloosheid klinkt de roep, scheurde u maar de hemel open om af te dalen. Kijk toch vanuit uw heilige woning, kijk toch naar ons zoals u keek naar het verdrukte volk in Egypte. Krijgt God dan de schuld in de schoenen geschoven? Waarom liet u ons afdwalen van uw wegen? En waarom verstokte u ons hart? Ik denk het niet, gemeente, maar het luistert wel nauw. Het gaat hier om een relatie, om een betrekking. En we weten maar al te goed dat het in de relaties ook fout kan gaan. Mensen beloven elkaar trouw. Maar we moeten ook soms constateren dat mensen van elkaar vervreemden, elkaar niks meer te zeggen hebben, verharden, in onmin leven, uit elkaar gaan omdat er geen andere oplossing is. En dan denk je soms ook, Hoe heeft het zover kunnen komen? God heeft met zijn volk ook een verbond. Een trouwverbond. Hoe kon het zover komen, zegt de dichter, dat uw volk zich steeds weer verhardde? Hoe hardnekkig zijn we eigenlijk? En dan roept de dichter uit, Heere God, als het van ons uit niet lukte, had u dan misschien vanuit uw grote liefde ons niet vast kunnen houden? Ons niet kunnen overreden? Ons niet kunnen bereiken? Had uw grote liefde ons niet kunnen trekken? Had u ons misschien niet kunnen behoeden voor onze misstappen en de ontrouw? Dan blijft de schuld aan je eigen kant en roep je toch vertwijfeld uit hoe het zover heeft kunnen komen. De profeet beseft dat de breuk diep is. En weet u, dat is het prachtige van de Bijbel. Weet u wat hij dan zegt? Dan gaat hij niet bij de pakken neerzitten en dan keert hij zich niet om en loopt hij weg en doet hij het boek dicht. Nee, juist vanuit dat appel en ook vanuit die vertwijfeling klinkt dan de roep, keer toch terug ter wille van uw knechten. Keer toch terug ter wille van uw knechten. U weet wellicht dat het volk heel vaak opgeroepen werd terug te keren, zich te bekeren. Keer terug van uw dwaalwegen, zoek de Heere. Johannes de Doper in het Nieuwe Testament, aan het begin van het Nieuwe Testament, zegt ook, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Een oproep aan het volk om tot inkeer, tot bekering, tot terugkeer te komen. En waarschijnlijk is er ook zo in de kerk vaak wel ook gepreekt, bekeert u. Keer terug, een appel, is ook helemaal niet verkeerd. Maar hier, in de uiterste nood, klinkt het net anders, want wordt God opgeroepen om terug te keren. En wordt hetzelfde woord gebruikt. Keer toch terug, Heere, ter wille van uw knechten, de stammen van Israël. Met eerbied gezegd, God moet omkeren en terugkeren en neerdalen uit de hemel. Wil er weer sprake zijn van een verbond, van een levensgemeenschap, van gerechtigheid en liefde en trouw en vrede. Heere God, dan moet u zelf u omkeren naar ons toe. Het is dus een klaaglied. En God wordt direct aangesproken met een geweldig appel. Heere God, we zijn van u afhankelijk. Wij zijn kennelijk niet in staat om uw geboden te doen en uit uw beloften te leven. En dan klinkt het appel, gij toch zijt onze vader. Het appel op God als vader kom je in het Oude Testament aan het begin eigenlijk helemaal niet tegen. U kent het uit het Nieuwe Testament. Vooral uit de mond van de Heer Jezus. In Gethsemane riep Jezus Abba, Vader. En in het Oude Testament wordt Israël, en we hebben het gezongen in een van de psalmen, psalm 80, dacht ik, stond het ook, wordt Israël wel als zoon gezien. Want Mozes moet tegen Farao zeggen, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël, zegt God dan. Laat mijn zoon trekken. Maar God wordt daar eigenlijk nog nooit vader genoemd. Maar in het boek Jesaja treedt het steeds meer op de voorgrond en die lijn wordt doorgetrokken in het Nieuwe Testament. Hier het beeld van de liefhebbende vader. Een vader die zich ontfermt over de kinderen. Dus een vader vol barmhartigheid en ontferming. Zo bent u toch, Heere. U bent onze vader. En staat er in één woord bij onze verlosser. Zoals u Israël verlost hebt, uw zoon uit Egypte, zo wilt u onze redder, onze verlosser zijn, dat bent u toch? En dan staan er die merkwaardige woorden, daar even een enkel woord over. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Wat zou dat nou betekenen? Dat is heel lastig om uit te leggen. Wellicht moeten we het zo verstaan, Dat in deze crisissituatie dat de profeet denkt, ja, we kunnen ons niet meer beroepen op eerbiedwaardige tradities en zo, dat helpt allemaal niet. Als we zeggen dat we kinderen van Abraham zijn, ja, zo wat, God zelf moet nu eraan te pas komen. Het kan ook betekenen zoiets van, ja, Abraham, de vader van alle gelovigen, de eerste met wie het verbond opgericht is, als die ons nu zou zien op de puinhopen van Jeruzalem en de tempel in puin, dan zou die denken, wat is daar nou toch van terechtgekomen? Hij zou ons niet herkennen. God wordt als vader aangeroepen. En dan komt er verderop in dit klaaglied nog een keer God als vader, maar dan meer vanuit de schepping, God als de schepper. Gij zijt onze vader, u bent de pottenbakker, u hebt ons gemaakt uit de klei, wij zijn prachtige potten die u gemaakt, dat laat u toch niet in puin vallen. Het werk van uw handen, dat laat u toch niet in diggelen vallen. U bent toch onze vader, onze schepper, de pottenbakker. Dit klaaglied, gemeente, heeft een open einde. Scheurde u de hemel maar open? Het is alsof u nooit over ons geheerst hebt, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. En het eindigt dan, Heere, zoudt u over deze dingen u inhouden, zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Nou zegt u misschien, nou, nou is het wel goed hoor, die klacht en die smeekbeden. En misschien zegt u, dominee, beseft u wel dat wij een christelijke gemeente zijn die leeft uit het Nieuwe Testament? Dat heb ik me ook afgevraagd bij de voorbereiding. Mag ik zo lang stilstaan bij dit oud-testamentische gedeelte? Kan dat eigenlijk wel in een christelijke preek? Want zegt u natuurlijk, en terecht, God is toch afgedaald in Jezus Christus, in de Messias. De hemel is toch opengescheurd in de kerstnacht. En het woord is toch vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Dieper kon God toch niet neerdalen dan op het kruis van Golgotha. In het lijden en sterven van Jezus Christus. Zoals Paulus zo prachtig zegt, Jezus Christus die in de gestalte van God was, heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Gehoorzaam geweest tot in de dood. Inderdaad, gemeente, dat is de vreugde van het christelijk geloof, de blijde boodschap. God heeft de hemel opengescheurd en is zelf neergedaald. Maria zingt, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. God heeft omgezien naar de verdrukte en de behoeftige. Dat is het wonder van de komst van de Messias. En dat klinkt door in de lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias. Het klinkt door dat God neergedaald is in de diepte van onze nood. Maar weet u, als wij deze achtergrond van Jesaja niet meer zouden lezen en niet meer zouden doorgronden en er ook niet meer ons eigen zouden maken, dan zouden we op den duur, denk ik, niets meer snappen van het mysterie van Jezus Christus en de vreugde om de komst van de Messias. Want tegen die achtergrond ligt de komst van Jezus Christus des te duidelijker op. En zonder deze diepe tonen van deze achtergrond zouden we ons niet meer verwonderen over de komst van Jezus Christus. Want de hemel is opengescheurd, omdat God zelf het initiatief nam. Omdat God zelf het verbond ter hand nam. Omdat God zelf onverwacht en onverdiend naar ons omzag. Dat is dus het eerste, dat de verwondering en de lofzegging op de redding in Jezus Christus, dat we daarvoor deze klacht psalm nodig hebben om het te verstaan. Omdat die klaagliederen iets vertolken van de nood van het leven en de nood van deze wereld. En ook iets laten zien, gemeente, van de diepte en de ernst van het kwaad. God moet nogal veel overwinnen. Wil het koninkrijk komen. Wil er vrede zijn en gerechtigheid. Omdat wij mensen zo verwikkeld zijn in het kwaad, in de zonde en in de schuld. Maar er is nog meer. Er is ook iets anders, want wij als gelovige mensen of als gemeente hier bijeen, wij zijn verbonden met Jezus Christus. Wij leven, zegt Paulus, in en door Christus. En we belijden als christelijke gemeente dat we met hem gestorven zijn en met hem opgestaan tot een nieuw leven. De christelijke gemeente heeft ook weet van een verbondsgemeenschap. Want we zijn in de naam van Christus gedoopt. En dan gaat het opnieuw om een verbond, om een betrekking, om een gemeenschap, om een relatie. Het gaat erom dat we de weg van het geloof gaan. De weg van de gemeenschap met Christus. En gemeente, geldt daarvoor niet hetzelfde als voor het oud-testamentische verbond. Dat wij mensen, voor zover het van ons afhangt, ook weer van die dwalende schapen zijn. Die van de weg afraken. Die zich vaak verharden. Die het niet opbrengen. Het geloof is ook een voortdurende worsteling. En de gehoorzaamheid en de navolging van Jezus Christus, dat gaat niet vanzelf. Dat is geen automatisme. Paulus zegt ergens, er is een strijd tussen vlees en geest. En Paulus roept ergens uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan zegt hij in één adem, Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heer. Daar zit een geweldige spanning in. En ook bij ons moet God zelf eraan te pas komen. Want een levende gemeenschap met Christus, leven in het geloof, dat gebeurt toch door de kracht van de Heilige Geest. En wij moeten bij tijd en wijle misschien ook roepen, ach Heere, scheurde u de hemel maar open, daalde u maar af door de kracht van uw geest om mijn gemoed te vernieuwen. Want ook bij ons ligt het geloofsleven er vaak doods en dor bij. En soms moeten misschien wij ook wel zeggen, het lijkt erop alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Als we wat breder kijken naar de kerk in ons land, naar de terugloop van de kerken, naar de talloze mensen die afgehaakt zijn van de kerk en van het geloof, die het geloof zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat er onder ons vanmorgen hier ook in de kerk heel wat ouders zijn en grootouders die zo terugkijken op hun leven, op hun gezinsleven, op hun kinderen, op een deel van hun kinderen. Of op familieleden of mensen in de buurt, om de omgeving. Zouden we dan ook soms niet moeten zeggen, Heere, waarom doet u ons dwalen van uw wegen? Waarom verstokt u ons hart dat wij u niet vrezen? Hoe is het mogelijk dat zoveel gedoopte christenen afgehaakt zijn en de kerk de rug toe hebben gekeerd? Hoe is het mogelijk dat in ons land het christelijk geloof zo is weggeëbt? Dat de waarde ervan nauwelijks meer gezien en ingeschat wordt. Zouden ook wij dan niet moeten roepen, keer weder, Heere, ter wille van uw knechten, ter wille van de stammen die u toebehoren, Heere, u bent toch onze vader? Laat het werk van uw handen, laat u toch niet in diggelen vallen? Gemeente, zo'n klaaglied, dat houdt de spanning erin. Dat bepaalt ons bij de weerbarstigheid van ons leven en van ons mensen. En met dit lied, dat is het prachtige, mogen we tegelijkertijd de trouw van God bezingen. Want daar worden we altijd in meegenomen. Een klaaglied, ja, dat heeft de klacht in het midden staan, maar het wordt omrand door de trouw van God en de beloften van het verbond. En de wetenschap dat uiteindelijk God zelf met ons zijn weg gaat. En de God is van de verkiezing en van het verbond, die niet loslaat wat zijn hand begon. Daar wordt een pleidooi op gevoerd. De opstandigheid en de verharding, ja, dat komt ter sprake. En daar lopen we dan ook niet omheen, ook wij zelf niet, ook voor ons eigen leven niet. En dat zit diep, ook diep in deze wereld. Maar weet u, dat is niet het laatste woord als de christelijke gemeente bijeen is. Het laatste woord is ook niet de klacht in die zin om het open te laten. Het laatste woord is het appel aan God in het geloof en in het vertrouwen. Dat hij omziet naar het werk van zijn handen. Dat hij de beloften van het verbond zelf waarmaakt. Dat hij redt en verlost. Zoals hij ons in Jezus Christus nabij is gekomen. Gods naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij geprezen. Amen. We gaan nu over tot de voorbeden. We willen dank brengen met het echtpaar Kuivenhoven-Doest, Roerdomstraat 28. Zij waren op 26 september 40 jaar getrouwd. Wij willen het verdriet voor Gods aangezicht brengen met de familie Dolstra, want afgelopen maandag is de vader van John overleden. Wij willen ook het verdriet van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van mevrouw Termaat Knoppert, die overleden is, voor Gods aangezicht brengen. Verder wat de zieken betreft, mevrouw Gosselink moet de komende maanden een chemokuur ondergaan. Mevrouw Hilmer verblijft nog in het Willem Holtrop Hospice. De heer Rodermond revalideert in het Zonnehuis in Zwolle. De heer Luitjes verblijft op Enkestein. De heer Bruines heeft te horen gekregen dat hij opnieuw geopereerd moet worden. Dominee Roetman is weer thuis uit het ziekenhuis, maar erg verzwakt. De heer Anne Schuit moest voor onderzoek in het ziekenhuis worden opgenomen. De heer Rohani heeft opnieuw zorgen om zijn gezondheid. Mevrouw Gerards is gevallen en heeft haar pols in het gips. En we willen ook denken aan hier niet bij name genoemde zieken in verpleegtehuis of thuis. Wij willen tot God naderen in het gebed en deze gemeenteleden in onze gedachten, in ons hart sluiten. En na een moment van stil gebed sluiten we af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten wij samen bidden. Heere God, U die onze Vader wilt zijn in Jezus Christus. Wij mogen met de vreugde en het verdriet van de gemeente voor uw aangezicht treden. Heere, want wij geloven en vertrouwen dat u ons hoort en dat u ons uw liefde en ontferming kunt sturen en zenden en geven als wij ons openstellen voor u. En ook de dingen die ons hart vervullen, uitspreken voor uw aangezicht. Heere, gedenk de zieken die wij genoemd hebben. Gedenk de rouwdragenden, de families eromheen. Heere, aanvaard de dank wanneer wij u uw naam zegenen voor al de zegeningen die we ontvangen. En dat zijn er zoveel. Dank, Heere, dat we hier nog in vrede mogen leven. We beseffen soms nauwelijks welk een voorrecht dat is. We danken u, Heere, voor de medische zorg. We danken u dat u ons zoveel schenkt in ons land. Wij dragen aan u op, onze regering, burgerlijk hier ter plaatse en landelijk. Wij dragen aan u op deze wereld in nood. Heere God, wij weten soms niet hoe we in het gebed het moeten uitspreken voor uw aangezicht. Het zijn zulke grote dingen, het onnoemelijke leed. Heere God, geef dat verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid nemen. Geef, Heere, dat het kwaad beteugeld wordt. Het kwaad wat zo diep verankerd zit in deze wereld en in ons mensen. Heere, geef dat wij in de nood van het leven ons bidden tot u mogen wenden. Wij denken ook aan de kleine zorgen van het leven, ons werk. Het kan ons soms boven het hoofd groeien. Of de zorgen dat we geen werk vinden, geen werk hebben. Onze gezinnen, de spanningen daarin, de relaties tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. Heere God, kom met uw ontferming en liefde en bewaar ons voor verharding, voor haat, bewaar ons voor tweedracht. Heere God, wij leggen in een moment van stilte voor u neer wat een ander niet voor ons kan uitspreken. En wij besluiten onze gebeden met de woorden die Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu wordt de collecte gehouden en daarna zingen we Psalm 103, vers 5. Psalm 103, vers 5. Thank you. Gaat allen heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.